Johannes 20, vers 1 tot en met 23 is de schriftlezing voor deze middag. En op de eerste dag der week ging Maria Magdalena vroeg, als het nog duister was, naar het graf. En zag de steen van het graf weggenomen. Zij liep dan en kwam tot Simon Petrus en tot de andere discipel, welke Jezus lief had, en zeide tot hen, ze hebben de Heere weggenomen uit het graf, en wij weten niet waar zij hem gelegd hebben. Petrus dan ging uit en de andere discipel, en zij kwamen tot het graf. En deze twee liepen tegelijk, en de andere discipel liep vooruit, sneller dan Petrus, en kwam eerst tot het graf. En als hij nederbukte, zag hij de doeken liggen, nochtans ging hij daar niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging in het graf en zag de doeken liggen. En de zweedoek die op zijn hoofd geweest was, en zag hij bij de doeken liggen, maar in het bijzonder in een andere plaats samengerold. Toen ging dan ook de andere discipel daarin, die eerst tot het graf gekomen was, en zag het en geloofde. Want zij wisten nog de schrift niet dat hij van de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen wederom naar huis. En Maria stond buiten bij het graf, wenende. Als zij dan weende, bukte zij in het graf en zag twee engelen in witte klederen zitten, één aan het hoofd en één aan de voeten, daar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tot haar vrouw, wat weent gij? Zij zeiden tot hen, omdat zij mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet waar zij hem gelegd hebben. En als zij dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts en zag Jezus staan, en ze wist niet dat het Jezus was. Jezus zeide tot haar, vrouw, wat weent gij? Wien zoekt gij? Zij menende dat het de hovenier was, zeide tot hem, Heere, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt, en ik zal hem wegnemen. Jezus zeide tot haar, Maria. Zij zich omkerende, zeide tot hem, Rabboni, het welk is gezegd, meester. Jezus zeide tot haar, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader, maar gaat heen tot mijn broeders en zeg hen, ik vaar op tot mijn vader en uw vader en tot mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en boodschapte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat hij haar dit gezegd had. Als het dan avond was op dezelfde eerste dag der week en als de deuren gesloten waren, daar de discipelen vergaderd waren om de vrezen der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zeide tot hen, vrede zij u lieden. En dit gezegd hebbende toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd als zij de Heere zagen. Jezus dan zeide wederom tot hen, vrede zij u lieden. Gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook u lieden. En als hij dit gezegd had, blies hij op hen en zeide tot hen, ontvangt de Heilige Geest. Zo gij iemand zonden vergeeft, dien worden ze vergeven. Zo gij iemand zonden houdt, dien zijn ze gehouden. Met Gods hulp willen wij stilstaan bij Johannes 20, vers 19 en 20. Johannes 20, vers 19 en 20. Als het dan avond was, op dezelfde eerste dag der week, en als de deuren gesloten waren, daar de discipelen vergaderd waren om de vrezen der Joden, kwam Jezus en stond in het midden, en zeide tot hen, vrede, zij u lieden. En dit gezegd hebbende toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd, als zij de Heere zagen. Tot zover. Wij letten naar aanleiding van onze tekstwoorden op drie gedachten. In de eerste plaats bemerken wij zonder Christus vrees. In de tweede plaats de komst van Christus geeft vrede. In de derde plaats het zien op Christus geeft blijdschap. Zonder Christus is er vrees. De komst van Christus brengt vrede met zich mee en het zien op Christus geeft blijdschap. Heel veel godsdienstgemeente bestaat uit wat het niet is. Heel veel mensen zijn alleszins godsdienstig en praten altijd over wat zij niet hebben en spreken over wat het niet is. En dat lijkt natuurlijk aardig vroom, want het lijkt dat wij het over geestelijke dingen hebben, zogenaamde bekommering of wat iets meer zij. Mensen die altijd spreken over de klacht en dat ze er niet bij horen en dat ze niet kunnen enzovoort. En toch is dat bedrog. Bedrog. Want het ware geloof richt zich van meet af aan op Christus. En als Christus niet in het oog is, dan is er vrees in het hart. Dus dan kunnen wij niet gezellig bij elkaar zitten om met elkaar te spreken over wat het niet is. Maar dan kan het niet anders of er is een hunkering naar wat het wel is. Hoe lang houdt u zich al staande met wat het niet is? Met misschien een paar vormen of met een beetje ernst. Het ware geloof richt zich op de belofte van het evangelie. Op het woord. En Christus is in het gewaad van zijn woord. Dat doet het geloof. Als het geloof werkzaam is, als het geloof levendig is, dan richt het zich absoluut en alleen op de Heer Jezus. Dat is het ware geloof. Dat de Heilige Geest werkt in de harten van zondaren. En als u dat geloof vanmiddag niet heeft, dan heeft u niets. Dan staat u buiten de gemeenschap met de Heer Jezus. Dan bent u nog steeds in uw zonden. Want ernst is geen vrucht van het ware geloof. En zwaar doe nog veel minder. Maar het ware geloof geeft vrede en blijdschap, omdat het de opgestane zaligmaker omhelst. Het ware geloof doet de zondaren vluchten. Tot hem die alles heeft volbracht en heeft overwonnen. Kan dan een gelovige nooit onrustig zijn? Ja, dat kan. Dikwijls is er strijd. Het geloof is zelfs een onrustig bezit als de golven van de zee. Maar als er onrust is in het hart van kinderen van God, dan tekent dat hun gebrek aan Christus. Dan is er geen gemeenschap met de Heer Jezus. En het gaat in de ware godsdienst om een wandel met hem, om een leven uit hem, Jezus Christus. En dien gekruisigd, die is opgestaan. Zo vinden wij de discipelen vanmiddag, beneden de maat. In de schriftlezing is het avond geworden op diezelfde eerste dag van een nieuw begonnen week. Het is zo'n bijzondere dag geweest. Het is een dag geweest die hun gedachten heeft verward. Ze hebben zoveel stemmen gehoord, zoveel getuigen gehoord. En nu zijn ze samengekomen aan de avond van deze eerste dag. Ze komen samen om alles nog eens met elkaar te bespreken, wat er op die dag gebeurd is. En misschien wel alles te bespreken wat in de achterliggende dagen gebeurd is. De discipelen hebben verblijde vrouwen gezien. En zelfs Petrus gaf een getuigenis, de Heere is waarlijk opgestaan. En de twee Emmausgangers zijn gekomen en hebben hetzelfde getuigenis gegeven. En nu zitten ze daar bij elkaar. Ze spreken over de dingen die geschied zijn. Over hun Jezus aan het kruis. Hun Jezus in het graf. En hun Jezus die is opgestaan. Maar ze kunnen er niet bij. Er niet bij. Ze zitten achter gesloten deuren. Ze zijn verslagen in hun hart. Dat is toch opmerkelijk? achter gesloten deuren. Waarom? Omdat ze de Heere Jezus kwijt zijn. Kwijt zijn. Je hebt ook gezelschappen, daar zitten ze niet achter gesloten deuren. En dan spreken ze vrij uit dat ze Jezus kwijt zijn. Nou, dan heb ik een vraagteken. Een heel groot vraagteken. Want als het werkelijk zo is, als er een verborgen omgang met de Heere is en we zijn Jezus kwijt, dan is er vrees in het hart, net als deze discipelen. Vrees dat hen hetzelfde zal overkomen als hun meester. Want het staat er om der Joden wil. Ze hebben het gezien. De macht van de Joden. De macht van hun oversten. Met een dodelijke haat vervuld hebben ze hun meester aan het kruis gekregen. Hun bloeddorst kon niet rusten voordat hun meester hing. Voordat hun meester gestorven was. En nu zijn ze bevreesd. Want een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer. Achter gesloten deuren. Hij was hun alles. En nu zijn ze alles kwijt. Alles kwijt. Petrus had het gezegd. Wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. Dat kon de rijke jongeling niet zeggen. De rijke jongeling wilde niet alles kwijt en alles achterlaten om Jezus te volgen. Toen kwam de scheiding openbaar. Maar Petrus wel en de andere discipelen ook. Alles verlaten en Jezus gevolgd. Omdat de liefde van Jezus hun hart had ingenomen. Ze hebben in Christus hun Messias gezien. En nu bevreesd, want ze zijn Jezus kwijt. Tijdens de rondwandeling op aarde hebben zij met elkaar gesproken wie de meeste zou zijn. En nu is alles op het kruis geëindigd. Ongeloof. Ja, dat is het. Beneden de maat. Ja, dat is het. En dat baart allemaal moeite en twijfel in het hart van deze jongeren. Geschokt. Benauwd. Bevreesd. Ze hebben het gezien hoe hun oversten de Heere Jezus hebben uitgescholden. Ze hebben de dodelijke blikken in hun ogen gezien. Want de wereld en de godsdienst is vergrimd tegen Christus en zijn volk. En daarom hebben ze de deuren dicht. Het praatje was door Jeruzalem gegaan. Zij hadden Jezus' lichaam uit het graf gestolen. Ze hebben de geruchten wel vernomen, die geruchten van de grafroof, die de soldaten hadden verspreid op aanraden van de Farizeeën. Heel het dorp, heel de stad wijst hen aan, als de schuldige, als een leugenaar. En als je dan Jezus niet in je hart hebt, dan kun je niks. Zullen wij vanmiddag niet wijzen naar die discipelen? Zullen wij niet wijzen, aanwijzen om te zeggen, wat een ongelovige mensen toch. We hebben al zo vaak het woord gehoord. Verschillende getuigen zijn er geweest. Hoe staat bij uzelf? Als je nou alleen komt te staan en iedereen wijst je aan als de schuldige. En als Jezus niet in het hart is, dan blijft er alleen maar vrees over. Beschuldigd van grafroof. Beschuldigd als een leugenaar. Dat doet de wereld en de godsdienst. Die steekt de vinger uit naar de ware discipelen. En als dan Christus in het hart is, oh, dan kan het. David zegt in Psalm 18. Met mijn God spring ik over een muur en dring ik door benden. Maar als zijn God er niet is, dan loopt de zever door zijn baard. En hij krabt als een bezetene aan de deuren van het paleis van koning Achis. Als Jezus niet in het hart is, dan blijft er vrees over. Als allen tegen je opkomen en je alleen moet staan. En dat doet de Heere. De Heere laat het vroeger of later door het vuur gaan. Om alleen te kunnen en te durven. Om je daarin te offeren in het woord. In het woord alleen. Dat konden deze discipelen nog niet. Ze hadden meerdere malen het woord gehoord dat Jezus was opgestaan. De vrouwen waren gezonden, Maria Magdalena gestuurd om het aan de broederen te vertellen. Hij is opgestaan. Ze hadden genoeg moeten hebben gehad aan het woord, maar ze hadden het niet. Ze hingen nog aan de lichamelijke tegenwoordigheid van Jezus. Bevreesd, achter gesloten deuren. Er is geen ontkomen aan. Er is geen uitweg meer. Geen zelfhandhaving. Geen wereldse troost meer. De deuren zijn gesloten naar de ijskoude wereld toe. Daar zitten ze. Te wachten. Te wachten. Zou het waar zijn? Oh, ik geloof dat die discipelen een hoop hebben gehad. Te midden van de vrees. Dat Jezus komen zou. Want in al het leven is een levende hoop uitgestort. Zegt Petrus dat niet? Dat wij wederom geboren zijn tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. De discipelen, op de eerste dag van deze nieuw begonnen week, achter gesloten deuren, wachten. Totdat Jezus komen zal. Want Hij is de enige die hun vrees kan wegnemen uit hun leven. Hoe is dat met u die zonder Jezus leeft? Bent u niet bevreesd? Nee, u hoeft niet bevreesd te zijn voor de wereld en voor de godsdienst. Want dat zijn uw bondgenoten vanmiddag. Maar bent u dan niet bevreesd om zonder Jezus God te ontmoeten? Bent u dan niet bevreesd om zonder deze zaligmaker te sterven en voor Gods rechterstoel te verschijnen? Durft u dan in het gericht van God te verschijnen zonder deze zaligmaker? Is het voor u niet de vraag waar de opgestane is? Is er in uw leven geen verlangen om Hem te ontmoeten? Kunt u gerust verder leven, van de een in de andere dag, zonder de Heer Jezus. Bevreesd, wie Hem eenmaal heeft gezien, wie in Hem de kracht heeft gevonden tot het nieuwe leven, die is zonder Hem ten eenmale niets. O, wat krijgt die Petrus een les, die daar gestaan had met het zwaard in zijn hand, al zullen ze u allen verlaten, ik geenszins. Bevreesd. Ook zo bang als een rietje, als een blaadje aan de boom bewogen door de wind. Zo is een kind van God, in zichzelf geen kracht, zonder Jezus is hij niet. We kijken soms tegen kinderen van God op, maar als de Heer hen even loslaat, dan beven ze als een blad aan de boom. Als ze de hete adem van de hel in hun nek voelen, dan zijn ze niet bestand tegen die macht. Tegen de macht van de zonde, tegen de macht van de hel. En daarom de deur maar op slot. Is in ieder geval geen troost te verwachten in Jeruzalem. Geen troost te verwachten in de wereld. Hun deur is gesloten naar de wereld. Die kan hen niet redden. Verstaat u dat? Als de Heer Jezus er niet is, want dat is nog te prijzen in dit gezelschap, dan zoeken zij het niet in Jeruzalem, niet bij de Farizeeën, niet in de wereld. O, wat kan een kind van God ook gaan lopen wanneer hij bevreesd is, maar hij behoort in de binnenkamer te wachten en uit te zien tot Jezus komt. En hij komt, want hij laat niet varen het werk dat zijn hand begon. Hoort u dat? Als er vanmiddag één is onder ons die bevreesd is, omdat Christus uit het oog is. Hij komt, want hij laat niet varen wat zijn hand begon. De gekruisigde en de opgestane, hij zal ze opzoeken, één voor één, om al hun vrees weg te nemen en vrede daarvoor in de plaats te geven. Daarvoor is hij gekomen. Gesloten, niet alleen de deur, maar boven alles hun oog, dat Christus zijn leven moest afleggen voor de verheerlijking van hun plaatsbekledende borg, voor de macht van Christus. Hij die sterker was dan de dood, is zeker sterker dan de levenden. Maar ze zagen het niet. Ze zagen het niet dat de overwinning op het kruis behaald was. En dat hij op het kruis heeft geopenbaard sterker te zijn dan de macht van de hel. Wanneer is er dan vrees? Als de gekruisigde uit het oog is. Dan komt de macht van de zonde terug. En wie vanmiddag weet, aan zijn schuld als een zonde ontdekt is, die zichzelf vanmiddag kent, die is met recht bevreesd voor de zonde, als Christus er niet is. Als Hij ons even loslaat, dan ga ik ten onder door de zuigkracht van de wereld en door de zuigkracht van de zonde. Hier leren wij alle triomfantalisme af te leggen. Er zijn mensen die zijn het arme leven te boven. Die zijn zo sterk in zichzelf, die hebben ten diepste de Heere Jezus niet nodig. Maar hier leert de zaligmaker vanmiddag de zijnen dat ze zonder hem geen stap kunnen doen. In de Heere zullen wij kloeke daden doen. In de Heere kunnen wij de hel wel tarten. Zoals Paulus dat doet. O dood, waar is uw prikkel? Hel, waar uw overwinning? Maar als wij buiten de Heere Jezus, buiten de geloofsgemeenschap leven, dan zijn we zo zwak en zo klein. Wat is nou het gevaar? Als we op de toppen van het geloof leven, dat we daar Jezus niet meer nodig hebben. Daar wordt vaak een zelfoverschatting geboren, waarom Christus zich terugtrekt in zijn gezegende en gevoelige gemeenschap. En dan laat hij ons zo diep tuimelen, dat wij zo bevreesd worden in eigen kracht, om opnieuw door het geloof aan hem geklemd en aan hem verbonden te zijn. Waar Christus niet is, daar is vrees. Daar is angst in het hart. Hoe moet het nu verder? Hij, die altijd de weg heeft gebaand, die en altijd is voorgegaan, is alleen maar hoofden te volgen. Christus, hij is in het woord. Hoe komt dat vanmiddag, dat er vreesachtigheid is? Hoe komt dat er geen vrijmoedige toegang is? Is het woord soms dicht? Is er geen verborgen omgang met de Heer? Geen gemeenschap met de Heere Jezus? Als Hij er niet is, wat is er dan wel? Wat is er dan wel? Wat er dan ook is, één ding is zeker, de vrees blijft over. We gaan naar onze tweede gedachte. De komst van Christus brengt vrede mee. Want als Jezus komt en in het midden staat, zegt hij, vrede, zij u lieden. Hij komt door gesloten deuren, gelukkig wel. Gelukkig wel, door gesloten deuren. Dat is wat het ongeloof doet. Het ongeloof vergrendelt zich naar de wereld, maar ook naar Christus toe. Maar nu komt de Heere Jezus door gesloten deuren. Daarmee bewijst hij zijn almacht. Dat verheerlijkte lichaam van de Heere Jezus is niet meer aan de natuurwetten onderworpen. Wij kunnen niet door een gesloten deur. Wij kunnen niet door muren met dit lichaam. Maar het verheerlijkte lichaam van de Heere Jezus is wel te herkennen. Maar is anders van natuur. Niet meer onderworpen aan de natuurwetten. O, hier blijkt zijn goddelijke almacht. Hij komt. Waarom? Omdat hij de vergadering van de zijnen lief heeft. Daar waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden. En dan zegt hij niet waar twee of drie sterk gelovigen vergaderd zijn. Waar twee of drie sterk uitziende zielen vergaderd zijn. Twee of drie van zijn gelovigen in de vergadering der heiligen, daar is hij, daar is hij in het midden. En daarom geloof ik dat in de rechte evangelische bediening de Heere Jezus zo dicht nabij is en dat hij vanmiddag door uw gesloten hart naar binnen kan. Daarom moet je er zijn, waar de heiligen zijn, rondom het woord. Daar moet je altijd zijn. Maar Jezus kan vanmiddag door gesloten deuren naar binnen. En dat gold voor deze discipelen. En dat geldt voor elk natuurlijk mens. Een deur gesloten naar Jezus. Open voor de wereld soms, maar altijd gesloten naar Jezus. Hoe verrassend zou Hij vanmiddag uw hart kunnen innemen, zodat het Pasen wordt, zodat we de verheerlijkte zien met de ogen van het geloof. Dat is nou het wonder. Dat evangelie, dat is zo sterk, dat Hij vanmiddag door gesloten deuren in kan gaan en dat Hij vrede kan geven in het hart. Getuigen, al Gods kinderen, zijn de meeste bezoeken van Jezus een complete verrassing. Zo ook hier. Ze hadden er niet op gerekend. En toch Jezus in hun midden. En o, zo vriendelijk is de Heer Jezus. Ondanks dat de discipelen vele getuigen hebben gehad. Ondanks dat zij hebben gehoord dat Jezus is opgestaan. Ondanks de verschijning van de engelen aan sommigen onder hen, was er vrees. Maar de Heer Jezus laat zijn hart zien. Als hij zegt, vrede, zij uw lieden. Hij zal komen, dan neemt hij de vrees weg. En hij geeft vrede ervoor in de plaats. O, wat een wonder. Dat de Heer Jezus geen verwijten maakt, maar dat hij ze vriendelijk aanspreekt met vrede. Als dat de Heer Jezus zegt, dan laat het zien hoe onstuimig het was in hun hart. En zij konden die zee die zo onstuimig was, niet tot bedaren krijgen. Dat kan niet. Dat kan er maar één. Eén door te spreken van vrede. O, wat is dat? Een totale zegen. Want het woordje vrede dat hier gebruikt wordt, dat betekent alle heil en alle welvaart die maar denkbaar is. Gelukkig dat de Heere Jezus niet zei, rijkdom, zei u. Want daar waren die discipelen niet om verlegen. Zij hadden immers alles verlaten en waren Jezus gevolgd. Misschien zijn er wel mensen, zoals Judas, die om de beurs de Heere Jezus wil volgen. Met bijbedoelingen de Heere Jezus wil volgen. Wat is dat vaak? Dat wij alleen maar naar de kerk gaan uit een stukje angst. Baat het niet, schaadt het niet. En dat we hier vanmiddag niet zijn om de vergeving der zonden. Om een ontmoeting met de Heere Jezus te ontvangen. De Heere Jezus zegt niet, rijkdom zij ulieden. Hij zegt niet eer, zij u lieden. Hij zegt niet welvaart voor de tijd, zij u lieden. Maar hij zegt vrede, zij u lieden. Geen verwijt, geen berisping, geen aanmerking, maar vrede. Vrede in de ziel met God. Dat is de prediking die Jezus brengt. Dat is toch een wonder. Als hij zegt vrede met God, dan is het goed. Dan alleen als het tussen de Heere en mijn ziel in orde is. En daaraan ontleen ik vanmiddag de gedachte dat deze discipelen hebben geworsteld met God daar in dat samen zijn. Ze hebben duizenden vragen gehad en voor de Heere neergelegd. Ze hebben geworsteld met Gods bestuur in hun leven en aangaande de Heere Jezus. Ze hebben het niet begrepen. Ze lagen overhoop met hun God. Ze lagen niet aan Gods kant. Maar de Heere Jezus zegt, vrede zij u lieden. Als Hij komt, dan neemt Hij vrede mee. Hij wenst niet alleen die vrede. Zoals wij dat dikwijls doen. Als iemand jarig is of op nieuwjaarsdag, dan wensen wij het beste. Maar wij kunnen geen één woord waarmaken. Maar de Heer Jezus wel. Hij zegt, vrede, zij u lieden. En dit gezegd hebbende, toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. Kijk eens, zegt hij. Kijk eens naar mijn littekenen in mijn handen. Kijk eens naar mijn doorboorde zijde, waar een Romeinse soldaat zijn speer in gestoken heeft. Weet je het nog? Ik ben de gekruisigde, maar ik leef. Weet je het nog? Dus hij onderstreept de vrede met de zichtbare tekenen van zijn handen en van zijn zijde. Wat betekent dat? Dat betekent dat de inhoud van die vredegroet het kruislijden is. Door het tonen van de kruiswonden in zijn lichaam laat hij hun de gerechtigheid zien die hij verworven heeft. O, dat is vanmiddag de boodschap. Als Jezus komt, gemeente, dan neemt hij zijn gerechtigheid mee. Zijn gerechtigheid die eeuwig geldt in de ogen van God. Dat geeft vrede. Dan hoeven er van u en van mij niets, maar dan ook niets meer bij. Kom, waarom wilt u Jezus zien? Er waren een paar Grieken in de dagen van de omwandeling van Jezus. En ze tikten Filippus op de schouder. Ze zeiden: Filippus, wij wilden Jezus wel zien. Waarom? Uit nieuwsgierigheid. Ze hadden Jezus' gerechtigheid niet nodig. Maar als Jezus hier in het midden van dit gezelschap komt, dan toont hij hun zijn handen en zijn voeten, zodat zij ogen krijgen voor het kruislijden van de Heer Jezus. Er zijn mensen die zeggen: dominee, ik heb al zo vaak gebeden en nooit een antwoord gekregen. Weet u waarom niet? Omdat u het kruislijden niet begeert. Omdat u Jezus voor van alles en nog wat wilt hebben, behalve om zijn gerechtigheid. Maar ik zeg u, hij vertoont zich in de prediking alleen maar als de gekruisigde en de opgestane. Zijn dienaren verkondigen zijn kruislijden. En zij bieden u zijn gerechtigheid aan. En ik weet het zeker vanmiddag, als mijn ziel doorwond is door mijn zonde en schuld, dat ik hem zie die zich vertoont met zijn handen en zijn zijde, met zijn dierbaar en gezegend kruis. Ik weet het zeker, als de wet mij aanklaagt vanmiddag en als de Satan mij benauwt, dat dat kruis geopenbaard wordt aan mijn zielsoog, aan mijn geestesoog. Zo komt hij vanmiddag, die gezegende opgestane Jezus, met zijn wonden in zijn handen en in zijn zij. Hij zegt: houd maar op, wees maar stil, ik heb voor u betaald. Vrede, ik heb voor u betaald. Dat is nou het wonder van het evangelie, waardoor een verslagen ziel opgebeurt en wordt en vrede krijgt met God. Dat is de boodschap, gemeente, van het evangelie, van die vreemde gerechtigheid. Want de eis van God moet vanmiddag maar op je ziel liggen, voor God te moeten verschijnen en niet te kunnen. Vrede, zegt hij, hij komt de zijden tegemoet. Is dat nog geen wonder? Nou, vanmiddag de Heer Jezus zijn handen en zijn zijde toont in elke bediening van het evangelie, laat hij zien zijn doorboorde handen en zijn zijde. En ik geloof, zegt Matthew Henry, dat Jezus die tekenen nog heeft als hij terugkomt. Want, zegt hij, ze zullen zien wie zij doorstoken hebben. Heb u hem gezien? Dat geslachte lam. En als hij vanmiddag geschilderd wordt in de prediking van het evangelie, dan betekent dat dat hij is opgestaan. Genoeg. De schuld betaald. De ongerechtigheid verzoend. Kom. Kom dan met uw schuld en met uw ellenden. Kom als een naakte en een ontklede zondaar. Kom dan met uw eigen gerechtigheden. Dat is ook schuld voor God. En hij komt tot u en hij toont u zijn handen en zijn zijde. Meer niet. Ziet u? Hij heeft maar een paar woorden gezegd. Vrede zij u, lieden. En dan laat hij zien zijn handen en zijn zijde. Zijn gerechtigheid, vrede. Hij is de fontein van alle leven. Meer hoeft niet. Dat is genoeg. Als ik zijn middelaars handen zie in de prediking van het evangelie, dan heb ik vrede met God. Ziet u? God komt vanmiddag niet in oorlog naar u. U bent een vijand, ik ben een vijand van nature, maar de Heere komt met gedachten van vrede en toont u zijn handen en zijn voeten en hij zegt: vrede zij u lieden. Hij wenst het, hij brengt het mee. Vrede door mijn wonden, mijn jongeren. Begrijp u het nu, dat ik het kruis aan moest om de schuld te betalen? Begrijp u dat ik aan het kruis moest om aan Gods recht te voldoen? Begrijp u dat ik in uw plaats ben gegaan? Ja, nu zien ze het, nu zien ze het. Ze waren hun Jezus kwijt, maar hij is gelukkig even kwijt geweest, omdat hij geheel alleen in hun plaats de eeuwige rampzaligheid is ingegaan om een eeuwige vrede te verwerven. Dat is nou het wonder. Als de opgestane komt door geest en woord, dan brengt hij de vrede mee. Kom,
U vanmiddag, die door onweder voortgedreven wordt, die met uw schuld over de wereld gaat, die vraagt, is het wel voor mij? Hij komt tot u en hij zegt, vrede, u lieden, u allen, in het gewaad van zijn woord spreekt hij u aan. Hij biedt u zijn vriendschap aan. Dat is prediking. Dat is waarin de opgestane zich betoont. En daarmee heeft hij zijn jongeren uitgezonden tot aan de uiteinden der aarde. Verberg het niet langer. Doe niet vromer dan u bent. Het masker af. Als een arme, vreesachtige zondaar. Omdat je bang bent om te sterven. Straks de dood in te boeten en God te ontmoeten. Vernedert u onder de krachtige hand van God. En hij zal u betonen een vredevorst te zijn. En hij toonde hun zijn handen en zijn voeten. Het was een vrede die gefundeerd is in zijn lijden. Hij liet het zien. Ik heb betaald. U hoeft nooit meer te betalen. De gerechtigheid en de waarheid van God, ze eisten betaling. Maar die gerechtigheid en die waarheid van God hebben voldoening gekregen in mijn lijden. Zodat elke zondaar die vlucht tot Christus vrede krijgt. Met God. Kun je het weten, dominee? Kun je het weten of je een kind van God bent? Ja, je weet het wanneer je vrede hebt in je hart. Waar Jezus verschenen is, daar is vrede gekomen. Dominee, maar ik ben zo bang dat ik me bedrieg. Dan heb je nooit op Jezus gezien. Ja, maar dominee, mijn hart is arglistig. Waar hij komt, daar brengt hij vrede mee. Wij dan, zegt de apostel, gerechtvaardig zijnde uit het geloof. Wij hebben vrede bij God. Vrede met God. Vrede door God. Dat is een onverstoorbare vrede. Al is het nog zoveel aanvechting in de wonden van de Heere Jezus. Als ik daar mag schuilen, daar is vrede. Daar is een fundament van vrede gelegd. Daar is alle haat, daar is alle twist. Daar is alles tot een einde gekomen. Daar heb ik gebogen onder aan de voeten van het kruis. En ik kreeg vrede met God door de Heere Jezus Christus. Alleen vrede, zij u lieden. Het is alsof de Heere Jezus de zijnen zegent. Als hij zijn handen zo laat zien en zijn zijde toont. Hij zegt, kijk maar, in mijn wonden betaald. Genoeg gedaan, vrede. Hij was echt hun Emmanuel. Hij was echt. Dezelfde die is gestorven, die ook is opgestaan, die nu zit aan de rechterhand van de Vader en die wederkomen zal om te oordelen de levenden en de doden. En dan, als ze zo zijn handen zien en zijn zijde, dan staat er, dat is onze derde gedachte, dat zij blijdschap krijgen. En dit gezegd hebbende toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd als zij de Heere zagen. Verblijd. Echte blijdschap is een vrucht van het zien op Jezus. En echte blijdschap zie ik dan als ik zie op de gekruisigde Jezus. Op hem die de schuld betaalt en de ongerechtigheid heeft verzoend. Wat houdt een zondaar gebonden? Waarom ben je niet blij vanmiddag, geestelijke vreugde? Waarom doe je maar net alsof? Omdat wij zien op de omstandigheden. Als ik daarop zie, dan ebt alle vreugde weg. Maar als een zondaar zit op de gekruisigde, dan heeft hij vrede en blijdschap in zijn hart. Dat is de herschepping. Zo heeft God de mens geschapen, tot blijdschap. Een christen moet niet zwaarmoedig zijn. Dan doen wij het evangelie schade aan. Die zogenaamde vroomheid met die treurige gezichten, die rechtzinnigheid, dat is niet tot eer van het evangelie. Evangelie betekent blijde boodschap. En een christen behoort blijde te zijn. Omdat hij zijn zaligmaker heeft ontmoet. Maar zo vaak ik afzie van de Heere Jezus, dan kan er geen blijdschap zijn. Dan moet schuld zijn. dat moet schuld zijn, tot blijdschap geschapen. O, toen Adam eenmaal in de Hof van Eden wandelde, toen was zijn ziel dag en nacht vervuld met een vrolijke liefde in de Heere, in zijn God. En toen Adam zondigde, toen werd die band doorgesneden en alle vreugde ebde weg. En angst en vrees kwam ervoor in de plaats. Adam, waar zijt gij? Ik hoorde uw stem en ik vreesde, zegt Adam. Hoort u het? Hij, die kort tevoren in vrolijkheid met zijn God wandelde, vreesde en vluchtte bij God vandaan. Maar als het werk van de herschepping in ons leven wordt volbracht, dan komt er blijdschap. De mens die tot blijdschap is geschapen, die zal ook tot blijdschap worden herschapen. Droefheid is tegen natuurlijk. Daar kan een mens nooit aan wennen. Dat is een vrucht van de zonde. Een bittere vrucht van de zonde. Maar waar het leven met Christus is, daar is een heilige blijdschap in de Heere. De discipelen dan, ze werden verblijd als zij de Heere zagen. We hebben jaren in de kerk gehad, een tijd van een kille dogmatiek. Alles klopte, behalve het hart. De leer was in orde van het een naar het ander. Je kon er geen spel tussen krijgen. Maar er was geen belangstelling voor de vragen van de toe-eigening. En nu zijn wij aan de andere kant een beetje beland. De zijde van de ervaring, wat je maar voelt en wat je meemaakt. Een enthousiasme met de vraag of dat bevinding is. Ik geloof van niet, want het ware geloof heeft een welomschreven inhoud. Kijk, als je een paar psalmen zingt met tweede stem, ja, dat doet mij ook wat. Muziek doet iets. Muziek kan ook heel gevaarlijk zijn. En gezelschap kan ook heel gevaarlijk zijn. Dan wordt er iets opgewekt wat uit de mens is. Maar dat is geen bevinding. De discipelen dan. Zij werden verblijd. Wanneer? Als zij Jezus zagen. Als zij de Heere zagen. En ze zagen hem. Is een kruislijden. Ziet u? Die blijdschap die er komt als een paar muziekinstrumenten spelen of er meerstemmig gezongen wordt, dat is gevoel. En dat gevoel heeft niets met het ware geloof en met de ware blijdschap te maken. Ik zeg niet dat het verkeerd is, maar onderscheid het vanmiddag. Maar de ware vreugde is als ik door het geloof op de gekruisigde zie, die overgeleverd is op onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. O, de blijdschap moet van buiten komen. Wij zijn niet meer al genoegzaam, nooit al genoegzaam geschapen. Adam, hij had zijn blijdschap in de Heere. Daarom zoekt een eenzame een ander op. Daarom gaan we bij elkaar op bezoek, omdat wij niet genoeg hebben aan onszelf. Maar door het geloof, als ik mag zien op Christus, dan kan ik op het meest onbewoonde eiland zijn. Want dan heb ik genoeg aan God gekregen, zonder ooit genoeg te krijgen van hen. Dan komt de ware vreugde inderdaad van buiten. En daar heb ik genoeg aan, voor eeuwig genoeg. De blijdschap moet niet alleen van buiten komen, maar de blijdschap komt van buiten. O wonder, u die zo leeg bent vanmiddag. Vanmiddag wordt u Christus verkondigd, die in het gewaad van zijn woord tot u komt. De gemeenschap met God wordt u aangeboden, opdat uw lege ziel vervuld zal worden met die hemelse vreugde en met die hemelse blijdschap. De discipelen dan, zij waren verblijd toen zij de Heere zagen. Toen alleen. De wereld kan geen vreugde meer geven. Wat het niet is, kan ook geen vreugde geven. De klacht is het leven niet. Al zal er een levende klacht zijn in het leven van Gods kind. Maar alleen als wij Jezus zien, is er vreugde in het hart en blijdschap in de ziel. O, als Christus komt en hij opent ons oog, dan is er een heilige vreugde en een heilige blijdschap. De discipelen dan, zij waren verblijd als zij de Heere zagen.
Ze zagen hem nog als het ware van verre. Dat kan. Dat wij door het geloof zien op hem, terwijl wij nog niet de hand op hem durven te leggen. Wat betekent dat? Wel, ik ben er diep van overtuigd. Als wij zien op Jezus, dan hebben we alles. Alleen, wij verstaan niet alles. Maar in het eerste zien op Jezus, hebben wij alles. O, de Heer is in deze 40 dagen verschillende keren naar zijn discipelen gegaan om hen nader onderwijs te geven van kruis en opstanding. Maar in dat eerste zien op die paasavond hebben zij een volkomen Jezus gezien en een volkomen gerechtigheid gezien. En wat doet nou de Geest? De Geest die doet mij meer en meer zien op Jezus en laat mij zien wat ik in Christus heb. Dat bedoel ik als ik zeg wat wij van verre op Jezus kunnen zien, zonder dat wij onze hand op hem durven te leggen. De zekerheid van het geloof ligt in het zien op de belofte van het evangelie. Maar er is ook een zekerheid als een weerkerende daad in het hart. Sta daarnaar, want hoe meer zekerheid er mag zijn in de ziel, hoe meer vreugde daar is in een drie-enige God. Dan is er een blijdschap onbepaald die van zijn aangezicht straalt en ten hoogste toppunt mag stijgen. Ze waren verblijd. Alle valse blijdschap in rijkdom en in eer die vergaat. Maar de ware blijdschap is in Christus. Dat is een eeuwige, onveranderlijke, onverwelkelijke en onverderfelijke blijdschap, omdat de gerechtigheid van Christus tot in alle eeuwigheid geldt. Dacht u niet dat de hemel de hemel was, omdat het geslachte lam in zijn verheerlijkte natuur daar gezien werd? Geloof het vast en zeker dat ze een wonder er zullen zijn, omdat ik eeuwig met de ogen van het geloof hem zal aanschouwen die zichzelf gegeven heeft, die mij heeft lief gehad. Toen zij de Heere zagen, die dierbare, schuldovernemende borg, die plaatsvervangend de dood is ingegaan. O, daar beseften ze het volbrachte werk. Ze zagen de tekenen van het kruis, hun schuld betaald, door zijn striemen genezing geworden. Zou er geen reden zijn tot blijdschap? Geen reden zijn tot een eeuwige vreugde. Kom, ik zou u wel uit willen nodigen vanmiddag om te zien op de door wonde Jezus die is opgestaan. Zijn wonden genezen, maar zijn littekenen nog te zien. Opdat u zich verblijden zult in de betaalde schuld en in de verzoende ongerechtigheid. Opdat u zich verblijden zult in die gerechtigheid die hij meeneemt. Dominee. Kun je het weten of je een kind van God bent? In wie is uw blijdschap? Wees eerlijk. Waar gaat uw vreugde naar uit? Wanneer klopt uw hart sneller? Als u de naam van Jezus hoort? Als u zijn wonden ziet in de prediking van het evangelie? Als uw blijdschap in de gekruisigde en in de opgestane Heer is? Wees er dan van verzekerd dat u dat even dierbare geloof deelachtig bent. Want al wat uit God geboren is, dat heeft Jezus onuitsprekelijk lief gekregen met een hartelijke liefde. Waarom? Omdat hij mij eerst heeft lief gehad. Kom, is uw hart dat klopt voor Jezus en zijn werk? Of zeg u vanmiddag nee, zo'n preek doet mij niets. Dan bent u nog in uw zonde. Dan rust de toorn van God nog op u. Dan hangt u aan een zijden draadje boven de hel. Haast u dan om te schuilen in hem die u de vrede heeft aangeboden. De eeuwige gerechtigheid, opdat u nu vanmiddag zalig zult zijn. Amen.